Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht, ja tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Gemeente, wij zingen van Psalm 122, de versen 1 en 3. 122, vers 1 en 3. Gemeente, luisteren wij nu met eerbied en diep ontzag naar de lezing van Gods heilige wet, waarna wij zingen uit Psalm 81, het vierde vers, want dit is het bevel van de Heere der Heren aan zijn Israël. Psalm 81, vers 4, na de lezing van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet eindelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam eindelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, en nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naast. Gij zult niet begeren uw naast een huis. Gij zult niet begeren uw naast een vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. U vindt de schriftlezing gemeente in Romeinen 11. Romeinen 11, de versen 1 tot en met 15. Romeinen 11, vers 1 tot en met 15. Ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten? Dat zij ver. Want ik ben ook een Israëliet uit het zaad Abrahams van de stam Benjamin. God heeft zijn volk niet verstoten, hetwelk hij tevoren gekend heeft. Of weet gij niet wat de schrift zegt van Elia, hoe hij God aanspreekt tegen Israël, zeggende, Heere, ze hebben uw profeten gedood en uw altaren omgeworpen. En ik ben alleen overgebleven en zij zoeken mijn ziel. Maar wat zegt tot hem het goddelijk antwoord? Ik heb mijzelf nog 7000 mannen overgelaten die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. Alzo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel geworden naar de verkiezing der genade. En indien het door genade is, zo is het niet meer uit te werken, anderszins is de genade geen genade meer. En indien het is uit te werken, zo is het geen genade meer, anderszins is het werk geen werk meer. Wat dan? Hetgeen Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen. Maar de uitverkorenen hebben het verkregen en de anderen zijn verhard geworden. Gelijk geschreven is, God heeft hun gegeven een geest des diepen slaaps. Ogen om niet te zien en oren om niet te horen tot op de huidige dag. En David zegt, hun tafel worden tot een strik en tot een val en tot een aanstoot en tot een vergelding voor hen. Dat hun ogen verduisterd worden om niet te zien en verkrommen hun rug allentijd. Zo zeg ik, dan hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden, dat zij verre. Maar door hun val is de zaligheid de heidenen geworden om hem tot jaloersheid te verwekken. En indien hun val de rijkdom is ter wereld en hun vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Want ik spreek tot u heidenen, voor zover ik der heidenen apostel ben. Ik maak mijn bediening heerlijk. Of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken. En enigen uit hen behouden mocht. Want indien hun verwerping de verzoening is der wereld. Wat zal de aanneming wezen anders dan het leven uit de doden? Tot zover de schriftlezing. Tekstwoorden gemeente voor deze morgen vindt u in dit hoofdstuk, Romeinen 11, de versen 11 en 12. Romeinen 11, vers 11 en 12. Zo zeg ik dan, hebben zij gestruikeld, opdat zij vallen zouden, dat zij ver. Maar door hun val is de zaligheid de heidenen geworden, om hen tot jaloersheid te verwekken. En indien hun val de rijkdom is der wereld en hun vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Tot zover. Gemeente, wij willen in de voorbeden denken aan de heer Immerzeel, wiens lichamelijke toestand langzaam maar zeker achteruit gaat. Aan de heer Van de Wetering, die deze week weer een kuur moet ondergaan. Aan Frankje Driessen, die nog steeds in het ziekenhuis verblijft, maar met wie het goed vooruit mag gaan. Aan mevrouw Vonk, die morgen een ingrijpende operatie moet ondergaan. En we willen ook denken aan het kleinzoontje, 7 jaar oud, van de familie van Ewijk, bij wie deze week een acute leukemie is geconstateerd. Zoeken wij Gods aangezicht in het gebed. Heer, wanneer wij al deze dingen opsommen in het midden der gemeente, mogen wij de dichter wel nazeggen, 1000 zorgen, 1000 doden kwellen mijn angstvallig hart. Voer mij uit mijn angst en noden. En geef dat daartoe het woord der prediking mag strekken vanmorgen. Dat harten geraakt mogen worden voor het eerst of opnieuw. Opdat die troost, die enige troost, beider in leven en in sterven, ons deel mag zijn of worden. Opdat uw naam, o grote koning, verheerlijkt zou mogen worden in ons hart en in ons leven. En dat wij de zalige vruchten daarvan heel persoonlijk mogen kennen. Opdat wij als arme zondaren mogen schuilen onder de schaduwer vleugelen. Immers een betere plaats is niet denkbaar. Daar alleen wordt de rust geschonken. Daar alleen wordt het vette van uw huis gesmaakt. En dat te midden van de stormen van ons leven. Wat een nood is er op dit ogenblik ook weer. In het midden der gemeenten en ieder voelt zijn eigen kruis. En wat een zegen dan. Dat we samen als gemeente met deze zorgen en moeiten voor uw aangezicht mogen komen. En het mogen bevelen aan u, gij die het gezegd hebt. Dat u de moeite en het verdriet aanschouwt. Opdat wij het in uw handen zouden geven. En dan bidden wij u voor de Heer Immerzeel. Wees hem nabij, Heer, waar zijn krachten meer en meer wegvloeien. O, geef hem toch te rusten in dat offer van de Heer Jezus Christus, dat zijn kracht van het kruis van Golgotha zou mogen afvloeien, opdat de verwachting die in zijn hart leeft niet beschaamd zal worden. Bidden u voor de Heer van de Wetering, die deze week weer in het ziekenhuis zal worden opgenomen om een kuur te ondergaan. O Heere, we mogen u danken dat de effecten zichtbaar mogen zijn, het ook gevoeld mag worden. Geef dat hij in zijn nood, zijn lichamelijke nood en zijn zielennood, tot u de toevlucht zou mogen nemen. En het mag ervaren dat u van hem af weet en dat u degene die u aanroept in de nood, uw gunst oneindig veel en groot betonen wil. We bidden u voor Frankje Driessen, dat kleine kindje dat al zoveel keren in het ziekenhuis heeft gelegen, dat al zoveel leed heeft moeten lijden. Heer, u weet hoe de ouders biddende naar de volgende zondag toeleven. En wij hopen en bidden of dat hij met zijn broertje hier aan het doopvond zal mogen verschijnen, om het teken en zegel van uw genadeverbond te ontvangen. We bidden u voor mevrouw Vonk, die morgen geopereerd moet worden. Wees ook haar nabij. O dierbare ontfermer, betoon uw gunst en genade ook aan haar. Heren, welke zorg is er gekomen bij de familie van Ewijk, waar zo'n geliefd kind en kleinkind, nog maar 7 jaar oud, deze week in het ziekenhuis moest worden opgenomen vanwege een zeer ernstige ziekte. Heere, gedenk dit kind. Gedenk aan uw verbond dat van geen wankelen weet, dat dit jonge leven mag schuilen bij die grote en goede herder, dat ook dit kind een schaapje van die grote kudde zal mogen zijn, dat ouders en grootouders en verdere familie bij de voorduur uw aangezicht mogen zoeken. Voor u is er niets te wonderlijk. Zou u de middelen die tot genezing worden aangewend nog willen gebruiken, Heer, opdat dit jonge leven gespaard zal mogen blijven. U die die machtige heiland, die machtige heelmeester bent, voor wie niets te wonderlijk is, ondersteun en sterk in deze zware weg van beproeving, dat het ervaren mag worden dat u ook in deze een hoorder van het gebed zijt. Heren, wij bidden u voor uw kerk. Onze gemeente, uw gemeente bovenal, die we mogen dienen. Geef dat alle arbeid voortgang mag vinden. Ook waar deze week de jongere gesprekskringen weer beginnen. Dat ook dat mag geschieden onder biddend opzien. En dat de werking van uw Heilige Geest daarin ervaren zal mogen worden. Opdat ook daar in uw koninkrijk gebouwd uw naam verheerlijkt, zondaren zalig zullen mogen worden. Bidden u voor het werk van de evangelisatie. Danken u dat ook gisteren weer een dienst mocht worden gehouden. En ook dat werk mogen wij geheel en al uit handen geven. Betrouwend dat u met uw woord doet hetgeen u behaagt. Bidden u voor de zending. Heren, dat alle arbeid ook in het midden der gemeente daartoe onder uw goedkeuring en zegen zal mogen plaatsvinden, wil alle evangelisten en zendelingen nabij zijn in hun arbeid. Mogen toch ook in het bijzonder de evangelist Toon van Huis aan u opdragen, voor wie wij gisteren onze gelden bijeen mochten brengen. U hebt dat rijkelijk willen zegenen en geef dat al deze middelen mogen strekken tot uitbreiding van uw koninkrijk, ook onder onze Rooms-Katholieke medemensen. We bidden u op deze zondag in het bijzonder ook voor uw bondsvolk Israël, de beminder onder vaderen wil. Heren, wil dit volk leiden en leren in de weg ter zaligheid, opdat ook zij mogen komen tot de kennis en de genade van de Heere Jezus Christus tot de erkentenis, tot de belijdenis die eenmaal Petrus mocht uitspreken: Gij zijt de Christus, de Messias, de Zoon van de levende God. Wilt u alle ambtelijke werk zegenen, het werk van onze broeders, ouderlingen en diakenen, alle mensen die gij een taak in het midden der gemeente hebt gegeven, geef dat wij met blijmoedigheid en niet al zuchtende die arbeid zullen mogen verrichten. En zo wacht alles op uw zegen, heren, niet in het minst ook de verkondiging van uw woord van morgen. Heren, wil erin meekomen, uw dienstknecht bekwamen. Geef hem de hulp en leiding van uw geest en de gemeente, zodat dat woord zijn kracht zal mogen doen, opnieuw en voor het eerst. Geef dat het woord in een wel toebereide aarde zal mogen vallen, zondaren tot bekering mogen komen, het leven des geloofs verdiept mag worden door de werking van uw Heilige Geest. Wij smeken het u eerbiedig, uit loutere genade, om Christus willen de vergeving onze zonden. Amen. Gemeente, wij maken u het volgende bekend. De zendingsmarkt die gisteren werd gehouden heeft het mooie bedrag opgebracht, 14.100 gulden netto. En daar willen wij u hartelijk voor dank zeggen. Verder herinneren wij u aan de open jeugdwerkavond die zaterdag aanstaande om 8:00 zal worden gehouden in de Augustijnenkerk. Daar hoop ik zelf een inleiding voor onze jongeren te houden over het thema minderwaardigheidsgevoelens. En ik hoop dat de jeugd in grote getale aanwezig zal zijn. Uw gaven die u vanmorgen mag geven zijn bestemd in de eerste plaats De diaconiecollecte voor de ouderenzorg. De tweede collecte voor de wijkkerken. U geeft voor uw eigen kerk, het kerkgebouw waar u in samenkomt. We mogen u ook herinneren aan de zendingsbussen. En aan de uitgang zal de openschaalcollecte worden gehouden die bestemd is voor de kerkvoogdij. De Heere zegene u en uw gaaf. Zingen wij nu ter inleiding op de prediking Psalm 105. En daarvan de versen 4, 5 en 6. Psalm 105, vers 4, 5 en 6. Gemeente, heeft God zijn volk verstoten? Dat zij ver. Zo zet Paulus dit teksthoofdstuk in. En om dat nog eens duidelijk te accentueren, zegt hij in het tweede vers: God heeft zijn volk niet verstoten, het welk hij tevoren gekend heeft. En daar raken we direct de kern van Israëls behoud. Niet om iets in of aan dat volk. Nee, van dat volk moet Paulus zeggen dat het een ongehoorzaam volk is en een tegensprekend volk. En daarom grijpt Paulus naar het verkiezend welbehagen van God, als hij je zegt die hij tevoren gekend heeft. Alleen van daaruit is het behoud van Israël te verklaren, vanwege dat eeuwige verbond waarvan wij zojuist hebben gezongen uit Psalm 105. Maar dat geldt niet alleen Israël, dat geldt ook de heidenvolken. Het geldt zowel de Jood als de Griek. Uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gaaf. En dat benadrukt Paulus in dit hoofdstuk heel duidelijk als hij zegt in vers 6. En indien het door genade is, zo is het niet meer uit te werken, anderszins is genade geen genade meer. En daar had Israël nu geen oog voor gehad, en daar heeft Israël geen oog voor tot op de huidige dag. Paulus zegt hier: hun ogen worden verduisterd en ze verkrommen hun rug ten allen tijd. Vers 10. En daarmee bedoelt Paulus te zeggen dat ze tot nu toe, het staat immers in de tegenwoordige tijd, met een last op hun rug lopen die zij niet kunnen dragen. Alleen, ze zijn er blind voor. Ze zijn met geestelijke blindheid geslagen en het gevolg daarvan is dat ze eeuwenlang hebben gepoogd door de werken der wet gerechtvaardigd te worden. En het gevolg daarvan is weer geweest dat ze Christus en zijn evangelie verwerpen. Ze willen niet horen naar de vriendelijke nodiging van de Heer Jezus Christus, wanneer hij tot het volk dat gebukt gaat onder de wet zegt: kom dan allen tot mij die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Aan deze Christus nu hebben de Joden zich gestoten tot vallens toe. Paulus zegt hier: ze hebben ogen om niet te zien en oren om niet te horen tot op de huidige dag. Als je dat nou allemaal zo hoort, dan komt als vanzelf die vraag boven die Paulus stelt in onze tekstwoorden. Zo zeg ik dan, hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden. Met andere woorden, gemeente, is het nu Gods doel geweest om dit volk voor eeuwig van zich te stoten, en dat door eigen schuld, dat is duidelijk. Dat blijkt ook uit het vervolg van de tekstwoorden als daar staat: struikelen. En dat betekent in de allereerste plaats je ergens aan stoten om vervolgens te vallen. Wel nu, zij hebben zich aan Christus en ze hebben zich aan zijn heilswerk gestoten. Hij was voor hen een rots der ergernis en een steen des aanstoots. Psalm 118 zingt daar al van: de steen die de bouwlieden verworpen hebben. Maar, en dat is nou de vraag van morgen, zijn ze nu gestruikeld om voor eeuwig te vallen? Want dat zit in dat woord dat hier in dat 11e vers gebruikt wordt, besloten. Met andere woorden, zijn ze gestruikeld om in een eeuwige verwoesting neer te storten. Dus in feite weer die indringende vraag waarmee we de preek begonnen zijn, heeft God dan zijn volk verstoten? En weer klinkt datzelfde overtuigde antwoord van Paulus, dat zij verre. En laat dat in onze geheugens gegrift blijven, gemeente vanmorgen. Paulus sluit de verwerping van zijn volk uit. En dat gaat hij verklaren. Hij zegt, door hun val is de zaligheid de heidenen geworden om hem tot jaloersheid te verwekken. U ziet wel dat Paulus de val van dat volk als zodanig niet ontkent. Ze zijn gevallen, jazeker. En het volk ligt neer in een ongekende ellende. Immers, ze verkeren buiten de gemeenschap van Christus. En een erger toestand is niet denkbaar. Buiten Jezus is geen leven. Dat geldt de Jood en de Griek. Maar, en dat is het opmerkelijke in onze tekstwoorden, nu blijkt de val van dat volk van Israël een heerlijk doel te dienen. De val van de Joden blijkt in Gods heilsplan een plaats te hebben. God beoogt in de val van de Joden het heil van de wereld. Door hun val is de zaligheid de heidenen geworden. Dat zien we letterlijk terug in Handelingen 13, vers 46. Daar horen we Paulus en Barnabas het volgende zeggen. Tegen de Joden gesproken. Het was nodig dat eerst tot u, dat zijn de Joden, het woord van God werd gesproken. Maar, zegt Paulus dan, nu gij het verstoot en u zelf het eeuwige leven niet waardig keurt, zie. Nu wenden wij ons tot de heidenen. Jezus is een koning die niet zonder onderdanen wil zijn. En wanneer Israël dan in eerste instantie het volk dat bij hem behoort, hem ondanks alle nodigingen afwijst, richt zich dat evangelie tot de heidenvolken. En wat een gezegende uitwerking heeft dat mogen hebben. Daar is het woord van de profeet Jesaja in vervulling gegaan. Ik ben gevonden van degenen die naar mij niet zochten. Ik ben gevonden van degenen die naar mij niet vraagden. En tot een volk dat naar mijn naam niet is genoemd, heb ik gezegd, ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. En dat nu blijkt ook weer een doel te hebben. Namelijk, zo zegt Paulus hier in ons tekstwoord, om Israël tot jaloersheid te verwekken. Daar heeft Paulus ook al over gesproken in het 10e hoofdstuk. Daar zegt hij, ik zal ulieden tot jaloersheid verwekken door degenen die geen volk zijn. Hier wordt dus het geheimnis, het mysterie verklaard van de val van het volk van Israël. O gemeente, dat we er oog voor zullen hebben of krijgen. Niet de val van het volk is het grote oogmerk van God in dit alles. Nee, hun behoud. We zien als het ware in dit teksthoofdstukken een golfbeweging. Van Israël naar de heidenen. En dan van de heidenen weer terug naar Israël. Maar, en dat is een kritische vraag naar ons allemaal toe, gemeente, jong en oud. Hebben wij, die toch allemaal van het heidendom afkomstig zijn, Israël tot jaloersheid kunnen verwekken, zoals Paulus dat hier zegt? Dat is een vraag om over na te denken. Moeten wij ons daar niet schamen? Eeuwenlang heeft het christendom, wat dat betreft, het tegenovergestelde laten zien. Het Joodse volk is alle eeuwen door een lijdend volk geweest. Veracht, vertrapt, vervolgd, vermoord. Bij miljoenen gemeente van Dordrecht. Bij miljoenen. Dat wat nu bij God uitverkoren en dierbaar was, werd door het merendeel van de heidenen verstoot. En wat dat betreft kunnen wij de angst bij de Joden voor de christelijke godsdienst begrijpen. Zeker in onze tijd, waarin de Holocaust, de massale vernietiging van het Jodendom nog zo vers in ons geheugen ligt. Geen jaloersheid dus. Hoe kan het met al die gaskamers? Maar haat. Wrok. Angst. En helaas moeten we zeggen, terecht. Volkomen begrijpelijk. Wij hebben ze verstoot. Ja. Dat moeten we maar eerlijk bekennen vanmorgen. Maar heeft God zijn volk verstoot? Dat zei verre, zegt Paulus. Met andere woorden, geen sprake van. Uitgesloten. Ten eenemaal. En dat blijkt dan uit het vervolg van de tekst in vers 12. En indien hun val de rijkdom is ter wereld. En hun vermindering de rijkdom der heidenen. Hoeveel te meer hun volheid. Wat zien we nu? Dat de verwerping van Christus door het Joodse volk in de praktijk noodzakelijk bleek. Om de heidenen nu die grote schat te schenken. De grootste schat die maar denkbaar is. Dat is het heil. In en door Christus, dat is de zaligheid. Die boodschap van genade mocht door de verwerping de wereld ingaan. Toen met het ware God was de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonde hun niet toerekenend. En zo is dat woord uitgegaan. Wereldwijd, overal klonk de wekroep, wend u naar mij toe. O al gij einde der aarde en wordt behouden, want ik ben God en niemand meer. Met eerbied gesproken, gemeente, God ging de deuren langs van de heidenen met dat heerlijke evangeliewoord. Zie, ik sta aan de deur en ik klop op dat wij zijn verbond en worden als onze schatten zouden gadeslaan. En dan weer een vraag naar onszelf toe vanmorgen. Hier wordt gesproken over de rijkdom der heidenen. Over de rijkdom der wereld. Is dat nu uw rijkdom geworden? Is dat nu jouw rijkdom geworden? Is dat nu mijn rijkdom geworden? Is deze Christus nu voor ons het allerhoogst en eeuwig goed geworden? Kom, geef eens antwoord in uw hart. Wat is daarop uw antwoord? Als u daar het antwoord op schuldig moet blijven, gemeente. O, dan voelt u wel dat we nooit de beschuldigende vinger uit kunnen steken naar het volk der Joden. Want dat geldt ons hetzelfde. Een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Dan zijn we ten diepste niet anders dan dat Joodse volk dat maar niet wilde geloven dat Jezus Christus nu gekomen is om ons te verlossen van de vloek van de wet. Om ons als arme zondaren zalig te maken. Om het nu geheel en al op Christus alleen. Beseffen we onze verantwoordelijkheid eigenlijk wel? Ik heb pas aan de catechisanten gevraagd, wie geeft jullie het recht om onbekeerd te zijn? We vinden het zo gewoon. Gemeente, hoe kunnen we toch onder de meest indringende en aandringende prediking dezelfde blijven? Is het niet omdat we net als de Joden deze Christus verstoten? Is het niet omdat wij niet willen dat Hij koning over ons zal zijn? O ja, we kunnen het wel op onze lippen nemen. Hosanna, gezegend is Hij die daar komt in de naam des Heren. Maar wat is de praktijk van je leven? Is die gezegende koning al uw hart binnengekomen? Heeft Hij het al voor het zeggen gekregen in uw hart en in uw leven? Of moet u vanmorgen eerlijk zeggen, gij wilt, zoals Jezus dat verwoordt, gij wilt tot mij niet komen? Want dat geldt ons dan evenzeer als de Jodengemeente. En nu zijn wij nog zo rechtzinnig dat wij dat onder allerlei vrome voorwendsels verpakken. Een mens kan niet geloven, broeders, hoor je het niet veel op huisbezoek? Een mens kan niet geloven. Een mens kan zich niet bekeren. Ja, maar het zal zomaar niet gaan. Doodongelukkig kom je van zulke huisbezoeken vandaan. Of u niet? Gemeente, herkent u het bij uzelf? En weet u wat het ergen is? We proberen er ons mee op de been te houden. Een mens schudt altijd maar weer die verantwoordelijkheid van zich af. Maar het woord leert ons hier dat zulke taal ons doet struikelen tot vallens toe. En wanneer dat niet verandert, zullen we uiteindelijk vallen in de eeuwige dood buiten God. U voelt toch wel dat u niet tot uw dood kunt volhouden? Ja, maar het zal zomaar niet gaan. En laten we maar eerlijk zijn dat zo'n prediking ons ergert. De prediking van Christus is de Jood een ergernis en de Griek een dwaasheid. En toch gemeen, toch wordt die steenrots Christus in iedere preek voor u gelegd. En zodat u er niet omheen kunt en zodat u er niet omheen mag. En dan is het een van de twee, stoten en ergeren of buigen en aanbidden, een tussenweg is er niet. Niet tegen Christus aanloop. U loopt zich op hem te pletten. Maar buigen voor hem. In de erkentenis van uw zonden en van uw schuld. Ik hoop van ganser harte, gemeente, dat we eens aan het einde van ons wettisch woelen zullen komen. Om het u te leren dat ik met mijn doen en laten voor God nooit en te nimmer kan bestaan. En dat het nodig is om te worden wat we zijn. Volstrekt verloren mens. Ja maar, ach, dat is de taal van het ongeloof, dat weet u wel. Ja maar, dat kan ik niet. Nee, eerlijk. Eerlijk zijn, dat wil ik niet. En waarom preken we dat nou zo scherp? Omdat u het zult willen. Kijk, de prediking is bedoeld om gewillig te maken. Gemeente, we hebben veel te geringe gedachten van dat woord van God. Weet u, dat woord is ontstaan door de adem van de Geest. En daarom is dat woord levend. Daarom is dat woord krachtig voor een ieder die gelooft. Dat woord heeft de Geest in zich. Het is het woord van de Geest. Het wordt wel genoemd het voertuig van de Geest. Nou, daar gaat het richting hart. Het heeft de Geest in zich. Het heeft de Geest bij zich. Het is de Geest. Het is die Heere die levend maakt. Dat is nou de Geest waarvan de Dordtse leerregels zeggen dat hij die wil, die dood is, levend maakt. En zo alleen worden we gewillig gemaakt op de dag van zijn Heerkracht. O, gelukkig dat dat woord der prediking een zaak is van de Almachtige God. En zo hebben we het ook de preek. Maar wat echt helemaal het handen kunnen geven. En dat we dan de Heer overlaten, o God, naar dat woord maar mag doen wat u behaagt. Kijk, en waar dat woord nou ons gewillig maakt, daar mag dat woord, zoals het zo wonderschoon staat, ik meen in de Colossensebrief, daar wordt dat woord aangenomen voor wat het waarlijk is, namelijk Gods woord. En gelooft u mij, gemeente, dan is het afgelopen met al onze vrome redeneringen. Dan komt er een onvoorwaardelijk buigen voor dat woord. Dan worden de ogen geopend om te zien. En de oren worden geopend om te horen. En dan krijgen we oor en oog voor onze veroordeling. Dat woord veroordeelt ons, omdat we zonder God leven. En dan leren we toch in die weg ook te buigen voor het heilig recht van de goddelijke gerechtigheid. En in die weg gaan we begeren, gaan we hongeren, gaan we dorsten naar de gerechtigheid van Christus. En dan wordt een Jood niet anders zalig dan een heiden. Er zijn extreme groepen die ons dat willen doen geloven. Maar de Jood zal ook alleen maar zalig worden door het ware zaligmakende geloof in de Heer Jezus Christus. En waar nu de rijkdom en de genade, gemeente, van dit ware zaligmakende geloof gekend en beoefend mag worden, daar krijgen wij oog voor de nood van de Jood, voor de Jood, voor de nood van de Griek. Kijk, wie zo het evangelie als een schat heeft mogen ontvangen, die kan zich toch nooit meer verheffen boven de Joden die dat evangelie hebben verstoten, want we hebben zelf nooit anders gedaan. Toen ik een aantal jaren geleden in Jeruzalem was en bij de klaagmuur stond, toen zag ik daar die vrome Joden bidden om de komst van de Messias. En het greep mij zo aan dat ik daar op dat tempelplein heb staan huilen. Ik denk, ach, nou bidden ze om de komst van de Messias die al lang gekomen is en die zit aan de rechterhand van de Vader en die alleen nog maar zal komen om deze wereld te oordelen. Maar tegelijkertijd drong het tot mijn doel. Ik denk, ja, wij belijden dat hij gekomen is in het vlees. Maar waar wij nu nog nooit tot hem de toevlucht leerden nemen, daar ligt datzelfde deksel op ons hart als bij de Joden. Dan beleiden we met de mond de komst van Christus in het vlees tot onze zaligheid. Maar het hart houdt zich verre van hem. En daarin verstolten wij hem ook. Daarom hartvernieuwende genade is nodig, ja, bij de Jood en bij de heiden. Bij hem en bij ons. Maar waar wij nu die genade mogen kennen, dan zoeken wij de vrede van Jeruzalem zeker. O, zo alleen zullen wij ze tot jaloersheid kunnen verwekken, als die Jood mag voelen dat we hartelijk aan hen verbonden zijn. Als die Jood ook mag ontdekken in ons wat het nu is om de Heer Jezus Christus tot je eigen zaligmaker te kennen. U begrijpt toch wel, gemeente, dat we dat mag leven in het hart, daar is alle Jodenhaat uitgesloten. Antisemitisme komt uit de hel. Rassenhaat komt uit de hel. En we zien het weer opkomen in onze tijd. Maar dat gaat ook aan ons kerkmensen niet voorbij. Is het wel? Hoort u het niet in uw eigen familiekring soms? Wat moeten al die vreemdelingen hier in Nederland? Wat zoeken ze hier? Komen de boel alleen maar opeten? Discriminerende opmerkingen, ze zijn niet van de lucht. De gemeente, nu kunnen wij over het vreemdelingenbeleid van onze regering denken zoals we willen. Maar laten we dat nooit verpakken in discriminerende opmerkingen aan het adres van de vreemdeling. God heeft een open hart voor de vreemdeling, daar staat de Bijbel vol van. God is geen rassenhater. God is een rassenliefhebber. Waarom is de neger zwart, jongens? Omdat God hem zo gemaakt heeft. God wilde dat hij er zwart uit zou zien toen hij geboren werd. En waarom is een Chinees geel? Omdat God wilde dat hij er geel zou uitzien. En nu gaat God al die rassen bijeen vergaderen straks. Want hij zal ze halen uit alle naties, uit alle geslachten, uit alle volken en uit alle tongen. De hemel zal vol worden met al die verschillende rassen die er zijn op deze aarde. Wel nu. Als God daar nu zijn behagen in stelt, dan zal degene die hem toebehoort daar ook behagen in stellen. En zal alle discriminatie wegvloeien en als zonde en schuld voor God beleefd worden. O, dan zullen we toch iets van die gestalte van Christus mogen kennen in de praktijk van ons dagelijks leven, ook in de richting van de Jood. En van de zwarte, en van de bruine, en van de gele. Immers, allen zullen ze leven uit diezelfde heilsfontein Christus. En nu is de val, zoals Paulus dat hier verwoordt, de rijkdom van de wereld. En hun vermindering de rijkdom der heidenen. Dat woord vermindering, dat hier gebruikt wordt door Paulus, betekent dat Israël achterop is geraakt. Dat volk heeft een achterstand opgelopen doordat ze gestruikeld zijn, dat hebben we gehoord. Ze zijn ten val gekomen. Maar God is ondertussen wel doorgelopen, gemeente. Israël kwam ten val.
Jazeker.
Paulus drukt dat in vers 15 nog sterker uit als hij hier zegt: indien hun verwerping de verzoening van de wereld is geweest. Verwerping. Maar het woord verwerping moeten we hier wel zien als iets tijdelijks. Dat geeft dat woord val ook te kennen dat hier in dat 12e vers gebruikt wordt. Dat is opmerkelijk. We hebben in dat 11e vers ook al over vallen gehoord, maar daar wordt weer een ander woord vallen gebruikt dan hier in dat 12e vers val. Het ziet op een tijdelijke val. Het ziet op een tijdelijke verwerping. Het is een verwerping om aan te nemen. En dat blijkt uit het slot van ons tekstvers. Hoeveel te meer, zegt Paulus dan, hun volheid. En uit deze woorden blijkt dat God grootse plannen heeft met zijn volk. Hieruit blijkt dat het vallen en dat struikelen van dat volk der Joden nooit de trouw van God teniet heeft kunnen doen. Is u dat opgevallen in Psalm 105? God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenk. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht tot in het duizendste geslacht. En dan staat er in dat 6e vers: van al het beloofde heil verzeld en aan gans Israël toegezeid, tot zijn verbond in eeuwigheid. Betekende de val en de verwerping en het struikelen van dat Joodse volk een onuitsprekelijke zegen voor de heidenwereld? Hoeveel te meer, zegt Paulus, dan in hun volheid? Gemeente, ik geloof persoonlijk dat er nog wereldschokkende gebeurtenissen op handen zijn. Uit vers 15 blijkt waarop dat woordje volheid ziet. Daar staat, want indien hun verwerping de verzoening is ter wereld, wat zal de aanneming wezen anders dan het leven uit de doden? Die volheid ziet dus op de aanneming van het volk van Israël door God. Volheid ziet op de volle zegeningen die door de gelovig aangehoorde prediking van de Heer Jezus Christus zullen worden ontvangen. In vers 25 en 26, we hebben dat niet gelezen, maar er wordt gezegd dat wanneer de volheid, daar hebt u datzelfde woord weer terug, der heidenen ingegaan zal zijn, zo zal gans Israël zalig worden. Betekent dat nou dat de hele Joodse natie hoofd voor hoofd zalig zal worden? Dat geloof ik niet. Ik denk dat we wat dat betreft ook moeten letten op dat vers 25, op die volheid van de heidenen. Over welke heidenen gaat het dan wel? Over de heidenen die tot het geloof in Heer Jezus Christus zijn gekomen. Dat zal een menigte van heidenen zijn. Maar het zal ook een menigte van Joden zijn. Al die volheid die ziet op de overmaat en de grootte van de rijke zegeningen die de wereld nog wacht vanuit Christus. Ze zullen rijker stromen dan ooit tevoren in deze wereld. En dan zal de Jood niet anders zalig worden dan de heidengemeente. Want dan staat er hier in vers 25, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. En in vers 26, en alzo zal geheel Israël zalig worden. En dat moeten we goed lezen. Er wordt wel eens gezegd, en als dan zal geheel
Israël zalig worden, dan wordt het dus temporeel geduid, tijd. Ze zeggen, als die volheid er eider zal zijn, dan zal gans Israël zalig worden. Maar dat staat er niet. In het Grieks staat hier heel nadrukkelijk houtos. Dat betekent op gelijke wijze. Dus zoals die volheid er eider daar zal zijn, zo zal op gelijke wijze Israël zalig worden. Alleen door het geloof in Christus Jezus. Er is ook nog wel eens wat misverstand over dat woord volheid. Volheid der heidenen, er zijn er die menen dat dat de volheid van het getal der uitverkorenen betreft. Maar als je de tekst recht laat doen, dan kan dat nooit. Zoals wij het nu gezien hebben, als dan de volheid der heidenen daar zal zijn, dan zal gans Israël zalig worden. Maar die volheid zal weer rijke gevolgen hebben. Hoeveel te meer hun volheid. Dus er zullen nog veel grotere zegeningen komen van Gods wegen als dat volk der Joden tot het geloof in de Messias zal komen. Nee, het ziet. Die grote zegeningen die van de hemel zullen vloeien als deze dingen gestalte zullen krijgen. Wanneer weet ik niet. Maar we mogen er naar uitzien, we mogen erom bidden. Gemeente, wat dit betreft, mogen we ons in vertrouwd gezelschap weten. Dan vertolken we toch vanmorgen de stem van de Engelse en de Schotse Puriteinen. Die werkelijk geloofden in een wereldwijd revival, wereldwijde opwekking. En zo werkt die volheid van de Joden verstaan. De kanttekenaren die merken hierbij op, dat is wanneer de Joden met grote hopen en menigte het evangelie zullen aannemen. En dat vinden we ook weer terug bij de kanttekenaren, bij hun opmerking bij vers 26, waar staat, alzo zal geheel Israël zalig worden, dan zeggen de kanttekeningen niet enige weinige. Maar een zeer grote menigte. En dan staat er gelijk als de ganse Joodse natie. Zo zal het dus zijn, gemeente. Die bekering, die zal een massaal karakter dragen. Dan geen restje meer. Naar de verkiezen van Gods genade. Dan geen overblijfseltje meer. Dan geen klein kuddeke meer. Nee, de ganse aarde zal van de heerlijkheid des Heeren vol zijn. Dat volk zal massaal delen in het heil van de Heeren. Israël heeft dus nog heel wat te goed, gemeente. En dat zal nou tot zegen zijn van de wereld in haar geheel. Want volheid staat hier tegenover dat woord vermindering. Wel nu, zegt Paulus, als nou de volkerenwereld al zo rijk gezegend is geworden door de vermindering van dat volk. Hoeveel te meer zal de wereld delen in de volheid van dat volk. Dan zegt Paulus, dat zal zijn een leven uit de doden. Dan zal er die hemelse wisselwerking zijn. De volheid van de heidenen en de volheid van de Joden zullen samen opgaan. Met andere woorden, de aarde zal opleven. De woestijnen zullen bloeien als een roos van heilige vreugde. Zoals het beven door tintel van een heerlijk leven dat nimmer meer verwelken zal. Zij zal de wonderen des Heren aanschouwen en zijn grootheid eren met een jubelend triomfgestal. Zo zal het zijn. Een opwekking over de hele wereld. De bekende oudvader, Theodorus van de Groen, die zegt daar onder andere van: o, wat zal dat een blijde en zalige tijd zijn op de aardbodem. Als de almachtige God met zijn eigen hand dat oude Israël na haar langdurige verwerping in zijn verbond weer zal inenten En als we tezamen met het christendom uit de heideren in één huis zullen wonen en ze allen de Heere zullen dienen met een eenparige schouder. Wat heeft die man dat toch ook rijk gezien, gemeente? Hij wordt wel eens de laatste ziener genoemd, weet u. Het is wel aardig om dan eens zo'n woord van die laatste ziener te horen. Maar ook de bekende oudvader, een Schotse oudvader, Thomas Boston, die gelooft in de nationale bekering van het volk van Israël. Thomas Boston verwerpt absoluut de gedachte dat het hier gaat om dat geestelijke Israël, dat zoveel en zo lang beweerd werd. Weet je wat Boston zegt, gemeente? Ziet gij verlangend uit naar een opwekking in de kerken, die nu als een vallei van dorre doodsbeenderen zijn? Zoudt gij graag zien dat de geest van leven in de kerk kwam? Bid dan voor de Joden. Want indien hun verwerping de verzoening is der wereld, wat zal dan de aanneming wezen anders dan een leven uit de doden? Dat, zegt Thomas Boston, zal een tijd van geestelijk leven zijn. Een tijd van grote uitstorting van de Heilige Geest. Ja, zegt Thomas Boston dan, dit zal de reformatie tot groter hoogte doen reizen dan dat zij ooit is geweest. Daarom, gemeente, als Israël nog veel te goed heeft, en dat geloof ik, ik kan niet anders geloven dan op grond van dit schriftwoord, dan hebben wij ook nog veel te goed. Heel veel zelfs. En daarom is het gebed voor het volk der Joden ook zo nodig. En de Heere zelf geven plaats voor dat gebed in ons hart. Want als God die gebeden gaat verhoren, dan gaan de graven open. Dan zal Israël de heidenvolken om de hals vallen in Christus. En dan zal die scheiding voor goed en voor altijd verbroken worden. Dan zal het één kudde zijn. Dan zal het één herder zijn. En dan zullen ze allen Christus groot maken. Dan gaat het woord in vervulling van de oude psalmdichter, waarin wordt afgerekend met alle discriminatie en met alle rassenhaat. De Filistij, de aardsvijand van Israël, de Tyriër, dat is het volk dat het alleen maar om geld en goed te doen is. De Moor, die verachte negers, zijn binnen u, o God, dat voortgebracht van Sion, zal het blijde nageslacht haast zeggen, deze en die is daar geboren. Amen. Laten we die psalm zingen, gemeente. Psalm 87, vers 3. 87, vers 3. Laat ons danken en bidden. Heere, we herkennen uw grote naam, dat wij zo in uw huis mochten zijn, om samen te luisteren naar dat heerlijk evangelie, aangaande de toekomst die ons wacht. O, dat wij dit woord niet zouden verstoten, maar dat we het mogen ontvangen, mogen aannemen voor wat het waarlijk is, namelijk Gods woord. Opdat het niet tot onze val, maar tot ons eeuwig behoud zal zijn. Opdat ook wij in die Godstad Jeruzalem zullen worden geleid. Om met de Joden en met de Filistijnen en de Tyriërs en de Mooren eeuwig God groot te maken vanwege Christus alleen. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Heer, dat zal toch de jubel uitmaken van uw kerk. Bijeen vergaderd door datzelfde woord en door diezelfde geest. Aanvaard onze dank, Heere, voor wat u schonk. Vergeef ons alle zonden in spreken en in luisteren. Ga met ons als we in het huis gaan. Breng ons alle verder thuis en geef dat vanavond uw gemeente weer getrouwheid rondom datzelfde woord vergaderd zal zijn. Gedenk onze broeder die dan het woord heeft te prediken. Schenk hem en de gemeente de hulp en leiding van uw lieve geest. Wij smeken het u uit genade. Om Christus wil. Amen. Gemeente, de slotzang is Psalm 87, de versen 4 en 5. Psalm 87, vers 4 en 5. Gemeente, gaat heen in vrede, dragende met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus,
de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heilige Geestes zij en blijf met u allen. Amen.